Welkom bij de podcast Voor de Verandering. Ik ben Annemarij Merrotijn, loopbaancoach. En samen met loopbaandeskundige Annette Brinkhuis duik ik in de impact van verandering. Op je werk, in je werk, door je werk of juist naast je werk. Verandering is als een constant terugkerende golfbeweging. Soms lastig, verwarrend en tegelijk heel menselijk. Met theorie en persoonlijke ervaringen geven we je praktische handvatten. Makkelijk toe te passen en precies dat steuntje in de rug voor je volgende stap. Heb je een vraag? Laat vooral van je horen via social media of mail gewoon naar info@metanne-marij.nl. Wie weet hoor je hem terug in de volgende aflevering. Laten we beginnen. Nou, welkom Annette Brinkhuis hier aan
Hallo.
De keukentafel. Ik ga jou heel kort introduceren. Je bent mijn oud-docent. Ik heb bij jou de opleiding gevolgd Integratieve Loopbaancoaching. Ja. En de reden dat wij hier zitten komt omdat we de vorige keer de aflevering 17 van Met Annemarij in gesprek hebben opgenomen. Over jouw persoonlijke verhaal, waarin je dus vertelt over jouw wending in je werk. Dus voor iedereen die nu luistert en meer wil weten over jou, verwijs ik naar die aflevering. Maar goed, welkom weer.
Dankjewel.
Ja, we gaan het vandaag hebben over de verandercurve. Dus misschien leuk als jij een beetje meer kan vertellen wat de verandercurve een beetje inhoudt.
Ja, nou, de verandercurve is een vergelijkbaar met de rouwcurve. De rouwcurve is gemaakt of ook bedacht en wetenschappelijk ook bewezen door Elisabeth Kübler-Ross. Daar heet het eigenlijk de rouwcurve. En dat betekent dat de verandercurve of de rouwcurve een aantal fases heeft waardoor je gaat als er een verandering optreedt.
Mm-hmm.
Dat zijn bijvoorbeeld... ik kan het even opnoemen.
Ja, noem ze
die curve,
even kort.
Hè?
We hebben hier de tekening liggen van Eva Popping. Zij heeft een illustratie gemaakt. Alle mensen zien die illustratie op social media. Dus je kan de stapjes gewoon noemen.
Prima, ja. Het is trouwens, wij gaan het natuurlijk ook wel een beetje belichten vanuit werk, hè, en loopbaan.
Mm-hmm.
Dus op die manier hebben wij de verandercurve ook een beetje aangepast daarin.
Mm-hmm.
Dus de eerste stap is, stel bijvoorbeeld je krijgt ineens ontslag of je bedenkt dat je niet meer past in de baan waar je hoort. Dan gaat het in de eerste instantie, stap 1 in de curve is dan dat je een onwerkelijk gevoel ervaart.
Mm-hmm.
Dat het eigenlijk soms net is alsof het niet gebeurd is, of dat niet gebeurt. De volgende is, in die curve van Kübler-Ross heet dat de fase van ontkenning.
Okay,
dat je het eigenlijk nog niet kan toelaten wat je precies voelt.
Mm-hmm.
Stap 2 is dat je een beetje doet alsof er nog niets aan de hand is.
Mm-hmm.
Dat is puur uit zelfbescherming. Dat is in feite een psychologisch mechanisme.
Ja.
En dan langzamerhand zal je toch gaan afdalen naar de put.
Mm-hmm. Fase 3.
Daar gaat de werkelijkheid doordringen en daar gebeurt dan inderdaad een hele boel.
Daar gaan we het ook
over hebben. Vragen als waarom ik en ik ben machteloos en verdrietig. Nou ja, goed, we gaan het daarover hebben.
Mm-hmm.
Als het goed is, gaat dan, als dat ook een beetje een acceptatie wordt, want je hebt wel wat te doen in die put,
mm-hmm.
kun je op een gegeven moment ook het verleden loslaten.
Dat is
fase
4.
Ja. Ga je op het trappetje, klim je er weer een beetje uit. Dan ga je naar 5 en dat betekent dat je je eigen mogelijkheden wat meer kan onderzoeken richting de toekomst. Dus verschijnt een nieuw perspectief.
Mm-hmm.
En uiteindelijk is fase 6 de terugblik, waar je ook kan zien dat je ineens merkt van ik heb heel veel kennis opgedaan en wijsheid opgedaan. Waardoor je vervolgens in stap 7 belandt. Of naar stap 7 beland.
Mm-hmm.
En dan kun je zeggen, er is een nieuwe balans ontstaan.
Ja. Nou, fantastisch. Hartstikke mooi. Nou, die tekening, daar kunnen we mooi van uitgaan van Eva Popping. Wij gaan dus straks langzaam al die stapjes benoemen.
Ja.
De aflevering is als gewoonlijk 30 minuten. Dat was bij de vorige podcast ook zo.
Zeker.
Dus wat we gaan doen is, ik ga een wekker zetten. Soort van, net als Theo Maassen in zijn podcast. Dus die gaat op een gegeven moment af. En dan is het klaar. En dan vervolgen we gewoon in de volgende aflevering wederom waar we gebleven zijn. En ja. Ik nodig iedereen uit die luistert om na te denken over vragen. Want dat is ook iets wat we in deze podcast willen doen. Dat we ingaan op vragen die er bij mensen zijn. Oké, nou, we gaan beginnen.
Ja, goed.
Klopt het een beetje wat ik zeg eigenlijk? Dat die altijd ook bij goede veranderingen. Hè? Stel je beslist, ik ga van baan, ik ga een leuke baan, nieuwe baan of ik ga trouwen. Heb je dan ook dus toch te maken?
Ja. Nou, dat gaat altijd maar door. Mm-hmm. Het is zelfs zo dat mensen, bijna iedereen maakt dat mee, dat je op verschillende onderwerpen in één tijdsaspect verschillende curves door kan lopen of verschillende stadia van de curve kan doorlopen. En blijken dezelfde fenomenen voor te komen bij een gewone, laten we zeggen gewoon, tussen haakjes, verandering.
Ja.
Inderdaad, die je of overkomt, of ook kan het een hele positieve verandering zijn. Dus inderdaad een kind krijgen, trouwen. Als je kijkt bijvoorbeeld, vorige week was Joep Wennemars. Uh-huh. Die 1000 meter had hij het wereldrecord gevestigd. Hè? Uh-huh. Het was een nieuw wereldrecord. De zoon van Erben.
Ja.
En toen werd hij geïnterviewd en toen zei de verslaggever, hoe gaat het met je? En toen zei hij, vond ik zo mooi, toen zei hij, ik weet helemaal niet meer wat ik meemaak. Het is allemaal vaag. Ik ben helemaal verdoofd. Ik kan er eigenlijk niet bij.
Oh,
het is net of het van een afstand voelt. Nou, het was natuurlijk voor hem een ongekend succes, want hij had het niet verwacht.
Mm-hmm.
En eigenlijk met die uitspraken zat hij al meteen in fase 1 van de verandercurve.
Ja.
Het was dus heel positief, maar hij maakte precies duidelijk waar hij zat in dat moment.
Ja.
Want hij kon er eigenlijk niet helemaal bij.
Ja.
Nou, en dat, we maken van alles mee. En het kan inderdaad negatief en positief zijn.
Ja, mooi. Ja, mooi. Ik kwam ergens anders ook een soort van, we hebben hier de uitgebreide versie, zeg maar, met de 7 fases.
Ja.
Maar inderdaad, je kan hem ook nog versimpelen van oud naar nieuw en je gaat via afscheid.
Ja.
Dat is eigenlijk wel een. Dan plak je hem heel makkelijk ook op inderdaad moeder worden of trouwen.
Zeker.
Of,
Ja. Nou ja, je gaat eigenlijk dan al richting het idee van die fase die de antropologen hebben bedacht. Hè?
Mm-hmm.
Die liminele fase noemen ze dan. Dat is dan de fase waarin je van oud naar nieuw gaat.
En
in dat principe ga je, als je weggaat van oud, weet je nog helemaal niet wat je gaat tegenkomen.
Mm-hmm.
Dus er gebeurt een soort transitiefase, gebeurt daar heel veel.
Mm-hmm.
Dus je zou het inderdaad ook in 3 fases kunnen noemen. En je zit in oud, je gaat weg van oud en je komt bij het nieuwe aan. Het nieuwe land, zeg maar.
Ja, en dat gaat via afscheid dan.
Ja,
dat afscheid
zeker
is ook wel belangrijk.
Ja.
Dat je goed afscheid neemt.
Ja, zeker.
Ja.
Ja. Nou ja, er is dan een fase waarin wordt gezegd dat er een heleboel emoties komen. Natuurlijk, dat zit ook in die gewone verandercurve verpakt. Hè? Die zit vooral in die, als je in de put komt. Maar misschien is het goed om straks die fases eens door te lopen.
Ja.
Van wat is het nou precies en wat gebeurt er dan? Maar het gaat inderdaad steeds om van hoe kom je nou van dat oude bekende naar het nieuwe.
Mm-hmm.
En daartussenin zit een vaak een hele pakket aan emoties die je overkomen, waar je niet helemaal weet wat er moet gebeuren. Je voelt je onzeker.
Mm-hmm.
Hè? Dus er is in die fase vaak een heleboel. Er is heel veel over te zeggen en heel veel tips ook over te geven.
Mm-hmm.
Hoe kan je dat goed doorkomen?
Ja. Ja.
En dat is inderdaad.
En die gaan wij ook geven natuurlijk.
Dat gaan wij doen. Zeker.
Mm-hmm.
Maar het is inderdaad zo dat dat afscheid nemen natuurlijk altijd een belangrijk moment is.
Ja.
Mm-hmm.
Ja. Maar goed, terug naar die onwerkelijke, de eerste fase van het onwerkelijke gevoel. Dan Nou ja, dan glij je door naar doen alsof er niets aan de hand is. Ik hou even de curve aan zoals we hem hebben getekend.
Ja, heel
hè?
Goed. Ja.
Want,
nou, als we gewoon bij fase 1 beginnen.
Mm-hmm.
Dus er is een verandering. Even kijken, hè, als we kijken naar Joep Wennemars. Dan is dat eigenlijk altijd de fase van verdoofd zijn.
Mm-hmm.
Van, noemen we zo, hè, onwerkelijk. Het wordt als onwerkelijk ervaren.
Mm-hmm.
Je wordt in een waas wordt het ervaren. Mm-hmm. Dat staat er ook weer bij de curve. Onwerkelijk, ja, onwerkelijk gevoel.
Mm-hmm.
En het is een prachtig mechanisme, een psychologisch mechanisme wat er gebeurt. Door je even te helpen niet meteen in al die hele heftige emoties te komen. Dus in feite is het een beschermingsmechanisme.
Mm-hmm.
Wat het brein of de psyche klaarzet voor iedereen. Hè?
Mm-hmm.
Het is bijna voor iedereen. En daar ga je, hoe hoger de impact, hoe hoger ook het onwerkelijke gevoel.
Mm-hmm.
Je ziet het vaak ook aan mensen die zeggen, het lijkt wel of ik voor het raam sta en het buiten gebeurt.
Ja.
Dus
ja.
Een soort van afgesneden van de bijna werkelijkheid.
Ja.
Dus het onwerkelijke gevoel.
Nou, en hoe lang dat duurt, dat is natuurlijk per verandering, per
hangt
heftigheid.
Zeker, hangt af van de heftigheid.
Ja.
Nou, in werk, als je het hebt over werk en loopbaan, waar wij natuurlijk ook wel ons in verdiepen, zie je mensen die bijvoorbeeld zeggen, het is net of het is net of het niet doordringt. Maar als je bijvoorbeeld iemand als cliënt in je praktijk krijgt,
mm-hmm.
dan kan dat zijn dat iemand zegt, ja, ik ben ontslagen, maar ik moet nu zo snel mogelijk een andere baan.
Ja.
En dat ontslag was heel problematisch, maar ik wil onmiddellijk nu een nieuwe baan en dat is waarom ik hier ben.
Ja.
Dus men wil dan in feite niet aanvaarden wat er nog gebeurd is.
Mm-hmm.
En dus het is nog te groot, te veel. En dan krijg je ook mensen, of je ziet mensen die dan het hebben over zo snel mogelijk weer gauw wat anders.
Ja.
Mm-hmm. Hè? Terwijl je weet dat als dit gebeurt, dat je juist even, dat het beter zou zijn als je er even inzakt, zo noemen we dat dan.
Ja, ja, ja.
Beetje raar woord misschien. Maar dat je gaat ervaren, oh ja, wat is er nou eigenlijk gebeurd?
Ja.
Dat je met een afstand ook eens naar de andere, naar wat er net achter je ligt, gaat kijken.
Mm-hmm.
Om het te kunnen verwerken natuurlijk.
Ja.
Maar dat is dan, mensen willen dat gewoon niet.
Nee.
Die zeggen, nee, ik wil zo snel mogelijk
fixen.
Door.
Ja,
fixen.
Ja, want je bent van alles kwijt natuurlijk. En dat wil je weer opnieuw recht trekken. Ja, logisch.
Ja.
Ja.
Nou ja, die realisatie van alles kwijt zijn is zo heftig.
Ja.
Dat dus die, eigenlijk een soort parkeermodus ervoor komt. Van nou, ik laat het gewoon even niet tot me doordringen.
Ja.
En weet je wel, ook, er staat dan ook wel in de literatuur, mensen willen niet naar zichzelf kijken of willen niet naar
mm-hmm.
het probleem kijken. Maar zo werkt het eigenlijk niet. Ze kunnen het even niet.
Nee, nee, nee. Een soort
en dat is friends. Anders.
Ja.
Het, is, mm-hmm. het kan gewoon even niet. Het is een beschermingsmaatregel die letterlijk verhindert om even naar diepere dingen te kijken.
Ik moet de hele tijd aan mijn eigen verhaal denken. Want ik ben natuurlijk in corona ben ik mijn baan kwijtgeraakt door faillissement. Ik werkte op dat moment bij de Hermitage Amsterdam.
Ja.
En wij hadden een aparte BV, was er gemaakt voor het restaurant, de evenementen al dat. Daar zaten we met 32 mensen in. En van de een op dat, nou nee, het is niet van de een op dat, corona kwam. Dus alles ging dicht, er mochten geen events meer georganiseerd worden. Stonden we op straat. Was een ongelofelijke klap. Je zag hem ook al aankomen, want er kon niks meer georganiseerd worden. Maar wat ongelooflijk scheelde, was dat we met z'n 32 waren. Dus wij zaten in een zaal en daar kregen we met z'n allen te horen van, ja jongens, helaas, het houdt op hier.
Ja.
En Ja, dus je hebt zeker dat freeze moment van, oh, wat gebeurt hier? Nou, oké. Maar er zit ook meteen een soort gedeelde factor. Want je bent met z'n allen. En we zijn niet met z'n allen gelijk opgetrokken. Daarvan hebben we een groepje geformeerd van, nou, laten we zeggen, 6 mensen ongeveer, 8. En met z'n allen gingen we dus uitkering aanvragen. Dus dat was wel bijzonder eigenlijk.
Ja.
Dat heb je natuurlijk normaal niet.
Dat kan steun geven, hè? denk ik, heel veel.
Ja. Ja.
Tegelijkertijd zal je ook merken dat de een harder of anders door die curve vliegt. Ja. Want het is toch een soort wetmatigheid, die verandercurve, waar je allemaal doorheen gaat. Mm-hmm. Als je dat trouwens begrijpt, dan helpt het al enorm om dat proces beter te herkennen, maar ook wat geeft ook wel wat veiligheid. Oh, dat gaat zo. En je ziet natuurlijk inderdaad, je hebt dan waarschijnlijk met elkaar een soort hulpgroep gecreëerd, wat heel fijn is.
Ja.
Maar denk toch dat ieder daar weer op een eigen manier of langduriger, of de ander is er sneller door.
Zal
altijd weer een verschil
persoonlijk
zijn, denk ik. Maar überhaupt was corona sowieso natuurlijk een gigantische, massale start van een begin van de verandercurve inlopen.
Ja.
Het was zo onverwacht. En
daar
hebben heel veel mensen heel erg veel paniek ervaren. Nou ja, die curve.
Ja, we zaten met z'n allen in deze
verandering. We zaten er met z'n allen in.
Ja.
Dan zie je ook wat er in allemaal kan gebeuren.
Ja, dat is wel grappig nu je dat zo zegt. Want dan kan je ook heel goed die tweede fase doen alsof er niets aan de hand is. Dat is ook een beetje wat je dan gaat doen eigenlijk.
Ja, dat is heel apart.
Ja.
Die tweede fase is vooral kenmerkt zich vooral na dat verdwaasd zijn door ontkennen. Het is een heel makkelijk woord, ontkennen. Mm-hmm. Wat is nou ontkennen? Maar het is eigenlijk het niet zien van het probleem.
Mm-hmm.
Het is, bij ontkennen hoort ook het niet nemen van verantwoordelijkheid.
Mm-hmm.
En dus je ziet het bijvoorbeeld, als je nou even kijkt naar werk. Ik heb eens iemand gehad die zei, ik zat duidelijk in fase 2 en die zei, ik moet van mijn baas met u praten.
Mm-hmm.
Want hij vindt dat het niet goed met mij gaat of hij vindt dat ik niet goed functioneer. Nou, dat is natuurlijk het verplaatsen van het probleem bij de baas. Hè?
Ja.
Dus dat is typerend voor die fase 2 van die ontkenning van, ik heb hier niets mee te maken. Het gaat eigenlijk helemaal niet over mij. Mm-hmm. Mijn baas heeft een probleem en daarom zit ik hier. Hoe typisch het ook eigenlijk klinkt natuurlijk.
Mm-hmm.
Maar als je het nou hebt over corona, is het natuurlijk ook, hebben we mensen gezien die meteen zeiden van, dit is onzin. Dit is niet waar.
Ja.
Dit is gewoon, wat er dan allemaal voor andere dingen bij komen.
Ja.
Maar ook het geen verantwoordelijkheid nemen, hebben we natuurlijk allemaal ook gezien.
Mm-hmm.
Wat dat voor effect heeft. Zelfs een aanstekelijk effect heeft dat.
Ja. Mm-hmm.
Maar het hoort in principe gewoon bij die curve.
Ja.
En langzamerhand gaat dat ook wel weer weg. Bij sommigen niet.
Die blijven daarin zitten.
Ja.
Ja, ik zit een beetje nog in mijn eigen verhaal ook, merk ik. Van, goh, ik kon het toch echt niet ontkennen. Hè, dit was toch wel echt een dikke, vette. Dit was echt wel een feit, zeg maar.
Ja.
Dus kan dat dan zijn dat die fase 2 dan in dit verhaal
heel snel kan gaan?
Ja,
daar niet zozeer in zit.
Nee,
ja,
precies.
Kan zeker.
Ja, precies.
Het kan één dag zijn, maar het kan ook 2-3 maanden duren.
Hmm.
En dus dat is natuurlijk voor iedereen verschillend.
Ja,
ook.
Ja.
Die ontkenning, is overigens een, ook wel boeiend, want de omgeving ziet iemand die in die tweede fase zit, bijvoorbeeld ook naar verlies of naar een overlijden of dierbaar verlies van iemand, ziet dat eruit, of de omgeving zegt daarvan, nou, hij is heel flink.
Hmm.
Zij of hij is heel flink, hij doet het ontzettend goed.
Hmm.
En dat is typisch ook voor nou ja, in die ontkenning van het valt eigenlijk allemaal wel mee.
Ja,
en
ja,
ik kan
ja,
het
ja.
wel aan. En, ja. hè, zo'n houding.
Ja.
Dus,
en dat helpt natuurlijk eigenlijk helemaal niet.
Nou ja, even wel.
Even
het is
wel.
Nog steeds om ook die hele erge golf van nare gevoelens die eigenlijk daarbij
uit
horen
uit
te stellen. Precies. Het kan nog even niet. Ja. Het kan gewoon nog
ja.
even niet.
Ja.
Dus ik vind het ook een boeiend mechanisme.
Mm.
Je kan daar iemand ook niet zo makkelijk doorheen trekken. Dat je denkt, nou, hè, als professional, dan zegt, nou, hij heeft nu die fase. Dan zullen we dan eens even kijken of we hem wat sneller er doorheen. Dat gaat
dat
helemaal
gaat niet.
Het
nee.
is per mens verschillend.
Ja.
En voor ons en voor iedereen is het eigenlijk belangrijk om er geen oordelen over te hebben, maar om te begrijpen
ja.
dat dit aan de hand is.
Mm-hmm. Ja. Ja, precies. Ja. Ja. Ja.
Ja,
ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ik zie dat tekeningetje. De Eva heeft het heel leuk getekend.
Ja.
Dat is zo'n poppetje. Pompidompidom. Zo ja. richting de put. Dus we ontkomen niet aan fase 3. De werkelijkheid dringt nu echt door.
Ja,
ja waarom ja, ja. ik
ja,
vragen,
waarom ik vooral,
machteloos, hè? Verdriet, boosheid.
Ja. Ja, je ziet een rollercoaster aan emoties. Onzekerheid, angst. Overigens, dit kan ook. Het kan zijn als je je baan verliest of dat je iets vervelends meemaakt op je werk. Dat je denkt, ik moet eigenlijk weg. Ik ben mm-hmm. eigenlijk moet ik nu toch weg. Hè?
Mm-hmm.
Gaat dat ook allemaal in? Maar wat dacht je van een reorganisatie?
Mm-hmm.
Hè? Waar, ja. Als je nu kijkt naar Amerika, dat de halve overheid daar weggestuurd wordt.
Ja,
dat is
ja, ja.
een massale. Je kan het bijna niet eens een reorganisatie noemen, want het is gewoon
ja.
zonder enige vorm van opvang of van u bent niet meer gewenst hier.
Ja,
zo.
Ja, maar letterlijk.
Dat is heftig.
Ja.
Maar ook daar gebeuren natuurlijk precies dezelfde mechanismes. En heel bekend daaraan is ook inderdaad dat onzeker gaan voelen, angst gaan voelen. In die put, hè, zullen we
mm-hmm.
maar zeggen. Hij heet al niet bij ons de put.
Ja.
Verlies van vertrouwen. En gek genoeg kan het ook worden schuldgevoel. Schaamte.
Nou. Mm-hmm.
Teleurgesteld, ongemotiveerd worden. En natuurlijk wordt er ook, ze noemen het depressie, maar het hoeft niet altijd een depressie te zijn, maar het kan ook een tijdje somber zijn.
Ja.
Dat kan allemaal voorkomen in die put. En dan komt eigenlijk alles keihard in your face op je af.
Ja.
En dus daar, natuurlijk is er ook een soort mechanisme die denkt, ik wil daar niet komen, ik voel het wel aankomen, maar daar wil ik niet heen.
Ja.
En dus dat is ook nog die fase 2 om het tegen te houden.
Mm-hmm.
Om het niet te willen. Maar goed, als je eenmaal in de put zit, wat aan de ene kant goed nieuws is,
mm-hmm.
want je kan meestal ook niet meer dieper
mm-hmm.
zakken.
Mm-hmm.
Dus het klinkt een beetje flauw misschien, maar aan de ene kant is het zo dat je ook weet van oké, als hier ga ik niet meer verder, dit is het.
Mm-hmm.
En dit moet ik facen, maar ik ga ook nu weer omhoog. Hierna,
ja, dat
hierna,
komt ook weer. Hè? Ja, ja.
Dat is vaak ook waarom het zo goed is om die curve een beetje te begrijpen.
Ja, ja.
En wij laten dat hè, aan cliënten af en toe ook zien die heel erg in de put zitten.
Ja.
Waar zit je ongeveer in deze curve nu aan het begin van een loopbaantraject bijvoorbeeld?
Ja.
Geeft dat ook wel veel handvatten? Van, oh ja, ze kunnen ook precies altijd zien. Een vraagje van, wat, hè, waar denk je dat je zit op dit moment?
Ja.
En dan lezen ze even. Leggen
ja,
we dat
ja, ja.
uit en zeggen mensen bijna altijd, oh ja, en nee, ik zit hier. Of ik denk dat ik net voor de put zit. Of nee, ik ben er al eigenlijk uit.
Mm-hmm.
Dus dat geeft ook een herkenning en ook vertrouwen. Van,
mm-hmm.
oh, dit is dus normaal. Want het is namelijk normaal.
Ja, ja. Nou ja, dat is natuurlijk heel fijn dat je dat zegt. Want dat is eigenlijk ook een beetje de insteek dat we deze
ja.
podcast beginnen. Dat het dus ook een beetje hoop geeft dat we die verandercurve met z'n allen gewoon een beetje leren kennen. En als je inzicht en kennis hebt, dan, dan kan je het beter aan. Want we ontkomen er niet aan, zeg maar.
Nee.
Maar het is ja, het idee dat we dus een beetje hoop geven en het menselijke eigenlijk een beetje
ja.
belichten, zeg maar.
Ja. ik denk dat het in deze tijd, waar we toch voornamelijk... ik weet niet of je dat mag zeggen, maar ik heb dat idee, laat ik het even voor bij mezelf houden. Dat we behoorlijk rationeel ook met gevoelens omgaan. Met name jonge mensen leren nu veel te weinig wat het is om met emoties om te gaan. Dat is blijkbaar niet meer aan de orde. Of dat mag niet, dat kan niet. We delen niks met elkaar. Of niet niks, maar heel weinig. Hè? De problemen worden met de psycholoog besproken, maar niet meer met elkaar.
Ja.
In appgroepen lukt dat natuurlijk ook moeilijk. Maar je ziet ook een beetje een afvlakking wat dat betreft, vind ik.
Ja.
Ik weet niet of jij dat herkent.
Ja, zeker, zeker. En ik moet nu weer heel erg denken aan een documentaire over... van de psychiater Stut. Die kan je gewoon op Netflix zien. Dat is echt een hele grappige documentaire. En die zoomt onder andere in op van... wat te doen als je zo zwaar op de hand... en als je het even niet meer ziet zitten. En dan heeft hij het over life force. En dan heeft hij het over een hele simpele piramide eigenlijk. Zo van de basis is gewoon voldoende slaap, voldoende beweging, goede voeding. Dus dat in orde is. De tweede laag is verbinding met de ander. Dus
ja,
mensen gaan juist in een hoekje zitten als ze zich niet lekker voelen. Maar ga wel juist praten met iemand, een vriend, vriendin. Ja. En ga deel het. En helemaal bovenaan staat dan je verbinding met jezelf, zeg maar. Hele simpele, goede piramide waar je meteen iets mee kan, hoop ik dan.
Het is natuurlijk... maar goed, als dan eigenlijk het toelaten van emoties of het delen van emoties niet meer zo gewoon is, of men dan niet meer zo aangewend is...
Ja.
Zie je ook, of zou je kunnen zeggen, dat die curve ook veel langer gaat duren.
Mm-hmm.
Of misschien zelfs wel dat mensen veel te lang in die put zitten.
Mm-hmm.
Want het helpt inderdaad om te delen.
Ja.
En dus we gaan straks nog wat tips geven natuurlijk.
Ja.
Maar het is belangrijk om daar een bepaalde vorm aan te geven aan de dingen die er met je gebeuren. Onzekerheid en angst. Daar gaan we trouwens ook nog over hebben.
Ja.
Over angst. Hè? Wat is dat? Waarom nou angst? Hè?
Mm-hmm.
Maar je ziet vaak ook bij angst en onzekerheid. Dat vind ik echt ook altijd verbazingwekkend als je met cliënten praat. Dat ze dan zeggen... ik had laatst ook weer iemand die een ontzettend goede baan had. Echt dat je denkt, een groot salaris... raakt in de problemen, gaat weg bij de plek waar die zat. En denkt dan een tijdje dat die nooit meer iets zou kunnen bereiken.
Terwijl
dat objectief is dat natuurlijk gewoon... Dat kan helemaal niet.
Mm-hmm.
Want als je zo'n mooie opleiding en zo'n carrière hebt... ben je natuurlijk altijd in staat om daarna de draad weer op te pakken.
Mm-hmm.
Maar mensen geloven echt dat het... dat het misgaat.
Mm-hmm.
Hij zei letterlijk, ik ben bang dat ik straks in de goot terechtkom.
Ja.
En dat is dus die put. Dat zijn uitspraken die horen bij het zitten in die verdomde rotfase.
Ja.
van onzekerheid en angst ervaren.
Ja.
En
ja.
verlies van vertrouwen. Dat is eigenlijk ook wat er gebeurt.
Ja, ja.
Wat je daar ook soms bij nodig hebt, is juist ook een beetje structuur.
Ja.
Als angst en vertrouwen verlies en onzekerheid een beetje... in reorganisaties zie je dat ook.
Mm-hmm.
En dan is het eigenlijk heel hard nodig dat de leiding neemt.
Mm-hmm.
Dat ze gaan structuur bieden.
Ja,
en
ja,
dat ze gaan zeggen, oké, dit gaat er gebeuren. Maar bij reorganisaties gaan ze dat nou meestal nooit zeggen.
Mm-hmm.
Omdat het niet bekend is.
Nee.
Dus mensen darren maar in het rond.
Ja.
En, want je kan van buitenaf daar ook best wat aan doen. Door wat meer structuur te bieden, door te uit te leggen van nou, dit gaat gebeuren, dat gaat er gebeuren.
Ja.
Dan kun je natuurlijk al veel...
Oh, we hebben de klaksen.
Ah, jeetje.
Nou. Nou, dat is de, goed. Zie je, zo gaat dat dus.
Goed.
Worden we gewoon door de tijd, worden we nu... Nou, we kunnen natuurlijk nog heel lang doorhoren, maar dan gaan we gaan dus dan hier afronden.
We zijn bij fase 3.
We zijn bij fase 3, bij de put.
Dus en de je volgende had keer gaan we door.
De volgende keer gaan we door. Dus de volgende aflevering gaan we gewoon deel 2 van de verandercurve. En dat is dan de fase 4, 5, 6, 7.
Ja.
Ja, dan hebben we dus nog de tip van Flip. En Flip is dus een fijne, laagdrempelige, interessante... punt, interessant punt. Dus dat was het. Fijne, laagdrempelig, interessant punt. Ja, dat is jouw verzinsel, hè? Helemaal fantastisch.
De tip van Flip.
De tip van Flip.
Ja.
Wat gaat de tip van Flip zijn?
Nou,
deze keer.
Wat bewezen is, dat helpt. Bij laten we zeggen, we hebben fase 1, 2, 3.
Ja.
Maar ik denk bij fase 3 vooral dat het belangrijk is om... een vorm van expressie te hebben. Dus iets te gaan schrijven.
Ja.
Schilderen soms. Je teken je situatie eens. Gewoon heel vrij. Mensen hebben dan ook vaak heel veel behoefte aan poëzie.
Ja.
Dus taal. Dus taal is ontzettend helpend.
Ja.
Dansen.
Ja.
Ruimte geven aan beelden, aan onbewuste...
Maar die taal is mooi wat je dat zegt.
Ja.
Want dat schrijven heb ik zelf ook echt ervaren als fantastisch.
Ja,
het was in de tijd dat mijn moeder overleed, ben ik een cursus 365 dagen online schrijven. Dan kreeg je iedere dag een ingang, noemden ze het. Dus eigenlijk gewoon een onderwerp, zeg maar.
Ja.
Kop thee. Nou, en dan ga je schrijven. Dus ik weet niet, een bepaalde tijd of een A4'tje. En het grap is, als je gaat schrijven en je schrijft me door... Ik kwam iedere keer weer uit bij het overlijden van mijn moeder. Maar het was zo fijn. Het was zo... Dat is een soort verwerking. Je bent een soort communicatie met jezelf. Dus schrijven is echt heel mooi.
Schrijven is expressie, hè? Schilderen kan ook.
Het kan echt,
het kan heel veel kanten op.
Ja.
En dan natuurlijk wel mijn favoriete onderwerp, rituelen.
Ah ja.
Rituelen zijn prachtig. Daar zijn we ook een beetje van af, hè, in deze tijd.
Noemen ze ritueel? Wat jij zelf als ritueel misschien
Nou, iets markeren. Of iets vormgeven, vieren, bewenen, begraven, symbool zoeken, vinden. Of een feest geven. Hè?
Ja.
Gaat je bijvoorbeeld het belang ook van afscheid nemen van een baan is ontzettend belangrijk. Het wordt heel vaak vergeten, omdat het dan soms in een hele nare sfeer een einde van een baan wordt ingeluid. En dat de werknemer in feite overgeleverd is aan hoe het bedrijf het afscheid wil regelen. En ik heb gemerkt dat heel veel cliënten die dat meemaakten... en dat ik zei, maak je eigen afscheid. Vorm een eigen ritueel. Verzin een eigen manier als je die andere niet wil.
Ja.
Dat hielp zo goed.
Ja.
Gewoon weer
dat
ook
zou
de verantwoordelijkheid
van alles kunnen zijn, hè?
Geven en nemen om je eigen verhaal... om het op een eigen manier af te sluiten.
Ja.
En iemand zei dan, ik krijg zoveel geld voor een afscheidsreceptie. Maar dat wil ik niet. Nou, doe het dan niet.
Nee,
en
precies.
Wat zou je dan willen? Ja, zei ze, ik zou met 3 mensen willen eten. Nou, doe
perfect.
Dat.
Ja, perfect.
En dat is zo belangrijk om dus ook weer de stap naar het nieuwe land te maken.
Ja. En dat mag ook best wel een beetje uitgesmeerd worden. Dus je hebt dat afscheid van 3 mensen. Je zou dan daarna ook nog kunnen denken... oh, ik ga nog even een kaartje schrijven naar die collega. Want die wil ik ook nog even dag zeggen. Weet je wel, zoiets.
Heel, heel goed.
Oh, dan hebben we mooie tips. Ik moet stoppen, we moeten stoppen. Dus we hebben we hebben tips rituelen. En we hebben een tip schrijven, iets met taal, poëzie, muziek. Nou.
En stilte.
Mooi. Dan gaan we nu stil zijn.
Ja.
Oké, dankjewel. Dag.
Dag.
Bedankt voor het luisteren naar de podcast Voor de Verandering. Laat het ons weten als je een vraag hebt. Dan beantwoorden we die in de volgende aflevering. En wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. Tot de volgende keer!